Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Beluisteren naar Psalm 35, het eerste vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van zondag 48 van de Heidelberger Catechismus. En we luisteren daarna naar het gebed des Heren, het derde vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon van Satan neer. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 123, welk is de tweede bede? Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen. En we lezen daarvan uit hoofdstuk 10, de versen 34 tot en met 48. Handelingen 10, vers 34 tot en met 48. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu een waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijderis waren, zoveel er als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden en spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. De tweede schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Hoofdstuk 4, de versen 33 tot en met 37. Lucas 4. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had. En die riep met luide stem, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei, zwijg. Ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En ze werden allen erg verbaasd. Ze spraken met elkaar en zeiden, wat is dit voor woord, dat hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. Amen. Tot zover de beide lezingen. Dit laatste gedeelte vormt de tekst voor de prediking. De genezing van de demon op de Sabbat. Ik lees u als kerntekst vers 36. En ze werden allen erg verbaasd. Ze spraken met elkaar en zeiden, wat is dit voor woord dat hij met gezag en kracht onreine geesten bevel geeft? En zij weggaan en de roep over hem verspreidde zich. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wij danken u van harte dat we in uw huis mogen zijn. Slechts met enkelen. Maar het lijkt wel alsof u het van tevoren al wist. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zo hebt u zelf gezegd, daar ben ik in het midden. En laat die verwondering dan maar bij ons leven, Heer. Dat u ook al wel, hoewel we met weinigen zijn, het voor u niet te weinig is. En u hebt u ons allen op het oog, zowel hier in uw huis als thuis met ons meeluisterend of meekijkend. En de woorden die uitgaan, en laat ons daarvan overtuigd zijn, bedoelen ons eeuwig leven. Niet willende dat enige van ons verloren zullen gaan, maar dat wij tot geloof en bekering gebracht zouden worden, opdat wij weet mogen hebben, zoals we dat juist hebben gelezen, van de vergeving van zonde. Uit naam, dat is uit kracht van de naam van de Heere Jezus Christus. En waar wij van die genade mogen weten, Heere, daar wil u ons meer en meer leiden en onderwijzen in de weg der zaligheid. Opdat wij meer en meer overtuigd zullen worden van uw grenzeloze zondaarsliefde. Wat is dat nodig, want ook na ontvangen genade kunnen wij nog zo menigmaal als schapen dwalen in het rond, doordat wij onbedacht de herder uit het oog hebben verloren. En dan bent u die goede herder, die de 99 schapen verlaat, die al veilig in de schaapskooi zijn, om dat ene dwalende en verloren schaap te zoeken. En u hebt geen rust voor en aleer u dat schaap hebt gevonden, ook in het harde. En als u het vindt, neemt u het op de schouders en draagt u het veilig de schaapskooi binnen. O Heere, dat is nu uw liefste werk, om het verlorene te zoeken, want daartoe bent u gekomen. Niet om rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering te roepen, het verlorene te zoeken, opdat het bij u een veilige schuilplaats zal vinden, opdat het mag gaan leven in ons hart bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heere, wil ons de hulp van uw heilige geest schenken, zowel in het spreken als in het luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef met vrijmoedigheid te spreken, en dat de harten voor het eerst of opnieuw geopend mogen worden voor het getuigenis dat zal klinken. O, mogen we een goed gerucht van de koning voortbrengen, Heere. Mogen we goed van u spreken, en dat onze harten gaande gemaakt zullen worden door de kracht van woord en geest. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. We gaan nu weer luisteren naar de avondzang, en daarvan de versen 5, 6 en 7. Benoemde u de avondzang. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 7 van de avondzang. Gemeente, Jezus is vanuit Nazareth, waar zijn stadgenoten, zoals u weet, hem wilden doden, hem van de stijlte wilden afwerpen zelfs. Afgereisd naar Capernaum om daar op de Sabbatdagen het volk te leren vanuit de schriften. En ik heb daar in mijn gebed al iets van proberen te zeggen. De verkondiging van het evangelie heeft maar één bedoeling. En dat is dat u en ik zalig worden. Immers daartoe is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen om zalig te maken dat wat verloren is. En wat zien we dat terug in zijn omwandeling op aarde, in de 3 jaar tijd dat hij hier verkeerd heeft, in zijn ambtelijke bediening, altijd maar onderweg om het verlorene te zoeken. En zo is hij nog. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En nu is hij in Capernaum, in het gedeelte dat we gelezen hebben. Hij kwam af in Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En terwijl hij met dit werk bezig is, wordt hij daar wreed verzoord door een demon, een duivel. Die luid begint te schreeuwen tijdens de leerdienst die hij houdt. Alweer die duivel, altijd maar in de weer om het werk Gods te verstoren. Dat lezen we al direct na de geboorte van de Heer Jezus, nietwaar? Dan is daar die vredaardige koning Herodes die gehoord heeft dat de koning der Joden is geboren. En die probeert dan de Heer Jezus al om het leven te brengen. En nu zijn we 30 jaar verder en wordt zijn openbare optreden al direct gekenmerkt door satanische verzoekingen en duivels verzet. En voordat we nu die geschiedenis gaan behandelen vanavond vanuit de gebeurtenissen hier in de synagoge te Capernaum, wil ik toch even laten horen en zien hoe Satan van meet af aan bezig is geweest om de werken Gods te verstoren, om Jezus te verzoeken en zijn heilswerk teniet te doen. En de duivel is ook nog niets veranderd. Hij gaat ook nog steeds met dat werk door. Om de gemeente van Christus te verwoesten, waar hij ook maar kan. Luther heeft al gezegd, overal waar God zijn kerk bouwt, daar zet de duivelijke pijl naast. Eigenlijk al vanaf onze val in het paradijs, niet waar, is hij voortdurend bezig geweest om het werk Gods te verstoren. Maar wel heel in het bijzondere, dat zien we in het Nieuwe Testament terug, als het gaat om het werk en de persoon van Gods eigen lieve Zoon, de Jezus Christus. Het begint al direct na de doop van Jezus in de Jordaan. Dan daalt bij die doop, dat weet u, de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif op Jezus. Dan lezen we ook dat hij vol is van de Heilige Geest. En terwijl die vervuld is van de Heilige Geest, is het diezelfde Heilige Geest die hem leidt naar de woestijn, zo lezen we dan, om verzocht te worden van de duivel. En we moeten goed onthouden dat verzoeking altijd betekent dat de duivel probeert om ons tot zonde en tot ongehoorzaamheid aan God te verleiden. Maar wat ons nu opvalt hier is dat de Heilige Geest van God dus zelf aanstuurt op de confrontatie tussen Jezus en de duivel. En dan wordt Jezus, zo staat er, 40 dagen verzocht. Moet je zo van nadenken. 40 dagen, dat is bijna 6 weken. 6 keer 7 is 42. 40 dagen verzocht. 40 dagen wordt hij verleid om ongehoorzaam te zijn aan God. Om te zondigen. En Satan zal vanaf nu zijn grote tegenstander blijven en zijn. En u zal op de schouders van Jezus de taak rusten om, zoals het in Genesis 3 vers 15 al is verwoord, de kop van Satan te vermorzelen. Maar wat een strijd moet dit voor Jezus geweest zijn. Geen mens kan dat ooit bevatten. Maar laat ons wel, en dat mogen we vanavond vragen als gezant van Christus wegen, laten we nu gelovig beseffen dat Jezus die verzoekingen tot zonde en tot ongehoorzaamheid aan zijn God, niet ondergaan heeft voor zichzelf. Want van hem lezen dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Dat hij gehoorzaam geweest is tot het einde toe. En daarom is Jezus ook de enige die kon zeggen, en hij heeft dat ook gezegd, de duivel heeft aan mij niets. De duivel heeft aan mij niets. Maar waarom heeft hij dat dan wel gedaan? Wel, dat deed hij nou om u. Om jou en om mij. Omdat de duivel aan ons alles heeft. Dankbare objecten. Wij die van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Dankbare voorwerpen voor de verzoekingen en de verleidingen van de duivel. Ja, die zonde heeft zelf al een plaats in ons hart en in ons leven. Wat een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar nu is de Heer Jezus in alles verzocht geworden. Opdat hij ons in de verzoekingen tot hulp en sterkte zou kunnen zijn. Juist ook dan, wanneer wij door de duivel benauwd worden aan alle zijden. En hoe kan deze duivel ook op onze nek zitten en ons in de engte drijven? Maar weet dan dat Jezus in alles benauwd is geweest. In al onze benauwdheden, zegt de apostel, benauwd is geweest. Opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met al onze zwakheden. Ook dan, zoals de apostel Paulus dan zegt, wanneer Satan ons zelfs met vuisten slaat. Jezus sprak echt uit ervaring hoor, toen hij tegen zijn discipelen zei, op hun verzoek om hen te leren bidden, dat hij in dat allervolmaakste gebed het onze Vader ook deze bede verwoordde. En leidt ons niet in verzoeking. Hij wist wat het was. Oh, wat hebben we nodig om in die voorbeden van Christus ook begrepen te zijn, nietwaar? En dat is die. Als die grote, biddende, hoge priester gezeten aan de rechterzijde van de Vader. En leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. U moet er eens op letten dat Adam met de eerste, de beste verzoeking in het paradijs al direct is gevallen. Adam bleek niet bestand tegen de valse aanbieding van één begeerlijk uitziende vrucht. Terwijl er misschien wel miljoenen vruchten in dat paradijs waren. Maar juist die ene vrucht waar hij niet van mocht eten, daar greep hij naar. Onder paradijselijke omstandigheden. Maar Jezus is dan in de woestijn 40 dagen verzocht. De laatste hongerde hem. En dan wordt door de Satan gezegd, zeg maar tegen die stenen, dat ze broden worden. En dan horen we hoe Jezus staande blijft tegen de macht en kracht van de duivel. Dat is doordat hij het woord laat spreken. Uit kracht van de Heilige Geest. En daarin gaat hij zijn kerk voor. Ook vandaag. Denk erom dat we nooit zouden menen dat we uit eigen krachten de macht van de duivel zouden kunnen weerstaan. Dan staan we nog veel te hoog met onszelf. De Heere wil ons leren dat we in dat alles afhankelijk zijn van de bediening van woord en geest. Zoals de Heere Jezus het woord liet spreken. Er staat geschreven. En met dat zwaard van de geest, want dat is het woord. Met het zwaard van de geest bestrijdt hij de boze in de verzoeking. En wel zo dat Satan tenslotte moet vertrekken. Er staat in hoofdstuk 4 vers 13. En als de duivel alle verzoeking volleindigd had, week hij voor hem van een tijd. Jezus is vol van de Heilige Geest. En dat is hij gebleven. Want nu kan hij uit kracht van diezelfde geest uit de woestijn, zo lezen we, terugkeren naar Galilea. En dan gaat hij overal in de synagogen, gaat hij leren op de Sabbatdagen. En wel zodanig, en hoe kan het ook anders, zo vol van de geest, dat er een grote naam en faam van Jezus uitgaat. We lezen in vers 15, en werd door allen geprezen. Maar dan gaat hij tenslotte ook naar de plaats waar hij 30 jaar gewoond heeft. naar het stadje Nazareth. 30 jaar lang doorgebracht. En dan houdt alle lofprijzing op. Want nu hij in de stad verkeert van zijn buurt en stadgenoten en hij in hun synagoge leert, voor het eerst van zijn leven gebeurt dat, dat hij leert in de synagoge waar hij iedere sabbatdag met zijn ouders heeft verkeerd, ongetwijfeld. Maar nu staat hij daar in het spreekgestoelte en hij is door de Heilige Geest gezalfd en daar gaat hij nu ook getuigenis van geven. Dat heden de schrift in hun oren is vervuld geworden. Dat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. Als de hun Messias. Als de gezalfde van de Heer die al zo lang beloofd is door de Heere hun God. En wat lezen we dan? Terwijl ze in eerste instantie nog verwonderd zijn over de aangename woorden die hij sprak, zo lezen we. Maar als hij dit zegt, en met name ook als het gaat over Naaman de Syriër die geholpen werd, ja, dan staat er, ze werden allen met toorn vervuld. Ziet u wel? Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel een kapel. Nou, dat is hier ook gaande hoor, want die mensen blijken zo buitenzinnen te zijn dat ze Jezus uit de synagoge slepen en naar de stijlt toe om hem van daar af naar beneden te werpen. Dan moet je toch een haat hebben jegens iemand, niet waar, om tot zulke dingen in staat te zijn. Je komt er verstand voor tekort. En waarom nu? Omdat daar de Messias voor je staat. De Zoon van God die zegt is gekomen om de gebrokenen van hart te helen en om gevangenen vrijheid uit te roepen. Het jaar van het welbehagen des Heren enzovoort enzovoort. Maar een profeet blijkt in zijn eigen vaderland niet geëerd te zijn. Maar dan gaat Jezus, zo weten we hoe dat staat er dan, van tussen en door lopende gaat hij weg. En dan gaat hij dus naar deze synagoge toe, waar we dus nu verkeren. En daar staat er, en hij leerde hen op de sabbatdagen. En uit het werkwoord dat hier gebruikt wordt, blijkt dat hij dat iedere sabbatdag doet. Dat moet toch wat geweest zijn voor die mensen, om iedere zondag Jezus op de kansel te hebben. Dat is toch een feest, nietwaar? Jezus zelf, de van God gezonde Messias, op de kansel hebben om het woord van de Heere uit te leggen, onderwijs te geven uit de geschriften van het Oude Testament. En hij doet dat ook met zegen, want we lezen dat ze zich versloegen over zijn leer. Dat wil zeggen dat die woorden van Jezus, dat onderwijs, heftige reacties oproept. Want dat is wat hier staat. Ze raken buiten zichzelf, staat er letterlijk. Van verbazing, van verwondering. En waarom? Omdat ze gewoon niet weten wat ze horen. Wat ze nu horen, dat hebben ze nog nooit eerder gehoord. Want er staat bij waarom die mensen zo heftig reageren. Want staat er zijn woord, was een woord met macht. Dat wil zeggen dat zijn woorden gezag uitstraalden. Wat deze man zegt is waar. Daar is geen twijfel aan. Zijn leer raakte hen ook. Even zoveel keren als ze hem hoorden. In het evangelie naar de beschrijving van Marcus lezen we dat hij hen leerde als machthebbende. En niet als de schriftgeleerde. Met andere woorden, ze horen nu het woord verkondigen en uitleggen op een wijze zoals ze dat nooit eerder gehoord hebben. Zijn woord heeft zeggingskracht. En wel zoveel dat ze zich ook nu door deze woorden laten gezeggen. Ja, nu zijn we eindelijk waar we zijn willen, niet waar? We hebben steeds gehoord hoe dat werk van God door Satan op een of andere manier toch weer in een kwaad daglicht kwam te staan. Maar nu, die genadige uitwerking van de woorden van Jezus te horen en te zien. Heftige reacties, onder de indruk, door het woord geraakt. Geen duivels meer. Alleen de stem van Jezus. Wat is het heerlijk als we zo naar de prediking mogen luisteren ook vandaag. Dat we eens even verlost worden van kwade gedachten, van boze gevoelens. Kortom, dat we gevangen worden door de kracht en de majesteit van het woord van de Heer. En dat is nou precies de bedoeling van de verkondiging van het woord. Dat we er echt voor gaan zitten. Thuis en hier in de kerk. De houding aannemen die de kleine Samuel midden in de nacht aannam. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En wat is het heerlijk voor Jezus geweest om te merken dat hij zijn woorden kwijt kon. Dat is ook vandaag voor alle dienaren van Christus hetzelfde. Wat is het heerlijk als je merkt dat je niet tegen dovemans oren staat te spreken. Maar dat er aandacht is. Ja, meer dan dat. Als ik uw woord gevonden heb, zegt Jeremia, zo heb ik het opgegeten. Zo kunnen ook in de kerk en thuis de monden wijd open gaan. Opdat wij door het brood van het leven, dat is het woord van Christus zelf, gevoed zullen worden ten eeuwige leven. Want wat werkt dat toch uit in je hart en in je leven, nietwaar? Als je de kracht van het woord van God mag ervaren in het diepst van je hart. Wat een heerlijk plekje is dat hier voor Jezus in Capernaum. Wat een heerlijk plekje is het voor al die hoorders die Sabbat aan Sabbat onder de woorden van Jezus verkeren. Nou is de Heer Jezus niet meer lichamelijk onder ons. Maar met zijn woord en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zo heeft hij toch gezegd. Zijn kerk heeft hij niet alleen gelaten. Ik zal u geen wezen laten, heeft hij beloofd. De Heilige Geest is uitgestort. Opdat die geest zou wonen en werken in de kerk, in bijzonder in de harten van zondaren. Die samen de kerk, dat is het lichaam van Christus, vormen, niet waar. En daartoe heeft de Heere gezanten gezonden. Toen zijn discipelen. Gij zult mij getuigen zijn. Gaat dan heen in de hele wereld. En predikt het evangelie aan alle creaturen. En nu vandaag. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En zo mogen we zondag aan zondag. De woorden van Jezus en van zijn hemelse Vader, uit kracht van de Heilige Geest, horen. En dat is nou precies wat de Heere wil. Luister maar naar ieder einde van elke brief aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Die gemeenten staan voor de gemeenten wereldwijd. Allemaal die verschillende types gemeentes. En iedere gemeente krijgt een eigen aanpak. Maar dit blijft hetzelfde. En of we nu in het Harde wonen, of in Dordrecht wonen, of in Venlo. Dit blijft waar. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ook vanavond. We zitten dus nooit vrijblijvend onder de verkondiging van het evangelie. We moeten horen. Dat eist de Heere Jezus, de verhoogde Christus vanuit de hemel. Van u en van jou en van mij. Straks gaan we er ook van zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor van de dwaasheid treedt. Wat vloeit toch hier de genade. Van de lippen van de Heer Jezus Christus. Tenminste, ik hoop dat het zo mag zijn. Dat we als het ware nu met de hoorders van Capernaum meeluisteren. Het is toch herkenbaar, hoop ik, dat je niet genoeg kunt krijgen van de verkondiging van het woord. Dat is toch als brood voor een hongerige ziel. Als water des levens voor een dorstige. Wat een heerlijke psalm hebben we toch gezongen. Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Daar weet je toch van? God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Kind van de Heer. Heerlijk, hè? Je zou hier altijd wel willen blijven. Wat erg, hè? Dat we nu ineens weer geconfronteerd worden met die vervloekte duivel. En in de synagoge was een mens hebben een geest van een onreine duivel, van een demon. Het feit dat hij er nu ineens is, betekent dat hij er al die tijd niet was. Ja, hoe is hij daar dan gekomen? Want iemand die van de duivel bezeten was, die mocht niet in de synagoge komen. Nou, hij is er toch. Nou, waarschijnlijk heeft de duivel het erna gemaakt dat hij er zit. Dat hij het niet kan hebben dat Jezus daar iedere sabbat met zoveel zegen preekt. Of misschien heeft de Heilige Geest wel gezorgd dat hij er is, met het doel om hem inderdaad te bevrijden. Hoe het ook zij, het gaat niet buiten de regering van God om. God de Heere regeert. Ook nu, in het harde, buiten kijf. Er loopt er niets uit de hand. We kunnen ons best zorgen maken, broeders, niet waar, als je dit meemaakt, toch? Kan dit de gemeente aan in het harde? Wat blijft er van over? Zullen ze allemaal nog trouw blijven luisteren thuis naar de diensten? Wordt er nog geconcentreerd geluisterd? Zitten we nog op de punt van de stoel om te horen wat de geest tot de gemeente zegt? Of ga je al merken, het wordt steeds meer een verflauwing? Nou ja, 's morgens dan nog wel. Of 's morgens misschien juist niet, want dan blijven we op bed liggen. We kunnen toch luisteren wanneer we willen, niet waar? We kunnen het morgen ook horen, dan hebben we meer tijd. Of weet ik wat voor redenen er allemaal kunnen zijn om daarmee te gaan sjoemelen. Dat is eigen aan een mensenkind. En daarom begrijp je nu waarom dat gebed zo nodig is. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. O, wat hebben we hem toch daarin nodig. Laten we toch niet denken dat we dat zelf allemaal wel kunnen regelen. Maar het is wat, hè, als je hier zo ineens weer merkt dat die heerlijke rust die er was. Want dat hebben we toch zo samen beleefd, denk ik nou, onder de prediking. Het was toch net of je aan grazige weiden verkeerde. En aan zeer stille wateren. Hij verkwikte je ziel. En hij leidde je in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En dan ineens die duivel om de werken Gods te verbreken. Ja, en hoe, hè? Overschreeuwd te worden. Want hij schreeuwt en dan staat er in het Grieks al een heel sterk woord. Het is echt een schreeuw, maar dan met grote stem. En weet je wat er dan staat? Phoné, mega. En u hoort het nu. Megafoon. Nou, u weet het, hè? Bij demonstraties staan ze met zo'n toeter. Dat noem je megafoon. Die moet dus de scharen, die daar staat te joelen en te krijsen, overschreeuwen. En nu klinkt daar, terwijl dat heerlijke onderwijs van Jezus gaande is. En die mensen zich zitten te verlustigen in de uitleg van de woorden. Want ze hadden het nog nooit zo gehoord. Het was iedere keer weer nieuw wat ze hoorden van hem. Ze raakten er steeds meer van onder de indruk. En dan nu ineens die vreselijke schreeuw die daar door de synagoge klinkt. Ga weg. Wat hebben wij met u te maken? Jezus de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten. Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Het is wat. Ga weg. Wat hebben we met u te maken? Jezus de Nazarener. Het geeft aan hoe groot de scheiding is tussen het rijk van de duivel en het rijk van Christus. Ga weg. Wat hebben we met u te maken? Je moet erop letten dat er nou, hij was bezeten door één demon, door één onreine geest. En nou is het ineens meervoud. Laat ons met rust. Hij spreekt nu als vertegenwoordiger van het hele duivelse rijk. De hel die beeft, bij wijze van spreken. Hier moeten ze vanaf, van deze Jezus. Want dat valt natuurlijk direct op, dat ze heel goed weten wie die is. Jezus. En ze weten ook nog waar die vandaan komt. De Nazarener. En ze weten ook nog waartoe die gekomen is. Moet je maar luisteren wat ze zeggen. Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Te verderven? Naar het eeuwig verderf te voeren? Want dat bedoelen ze te zeggen. Dat weten ze dus ook. Dat dat hen te wachten staat. Het eeuwig verderf. En vandaar hier deze geweldige schreeuw. Je zou haast zeggen, het is al een schreeuw uit de hel. Bent u gekomen om ons tot verderf te brengen, te gronden te richten. Vreselijk. En ze weten ook waar die vandaan komt, Nazareth. Vergis u niet, hè. De duivel kent ons ook. En die weet ook waar we wonen. En die kent ook onze zwakke plekken. En ik denk dat u en jij thuis, en ik spreek ook voor mezelf, heel goed weet wat die zwakke plekken zijn. En dat hij je precies daarop aanpakt. Om je maar te laten zondigen. Om maar ongehoorzaam te zijn aan het gebod van de Heer. En dat geschreeuw door die duivelen, dat is zijn eigen tactiek hoor. Dat zie je ook bij de man van Gadara, die notabene door een legioen duivelen is bezeten, nietwaar? Maar die schreeuwt ook datzelfde woord, komen we hier tegen, ook weer met een grote stem. Wat heb ik met u te doen, gij zoon van God, de Allerhoogste? Zie je, daar weet hij het ook met wie hij te doen heeft, met de Zoon van God, de Allerhoogste. Maar juist daarom horen we dat vreselijke verzet in die schreeuw. Ga weg. We hebben met u niks te maken. Ijzingwekkend, hè. Ik zal u wat vertellen. Ik zat deze week deze preek voor te bereiden in mijn studeerkamer. Nou ja, dan ben je hier natuurlijk intens mee bezig. En toen moest ik ineens denken aan een moment uit mijn kinderleven. Ik denk dat ik een jaar of 6 was. Zeker niet ouder. En ik zat in de kerk. Naast mijn moeder. En vlakbij ons zat een meneer. Die zat er altijd. Iedereen kende hem ook wel. En terwijl de dominee aan het preken was, gaat die meneer ineens staan. En die begint verschrikkelijk tekeer te gaan tegen de dominee op de kans. Te schreeuwen. En allerlei verwijten maken. En die dominee die noemde hem bij zijn naam. En hij zei: zwijg. Maar die man ging nog veel harder schreeuwen. En hij deed het nog een keer. De dominee zei: zwijg. Hij deed het niet. Hij was niet tot stilte te brengen. En toen waren de kerkgangers die hem toch bij zijn lurven pakte. En hem de kerk uitsleefde terwijl hij maar aan het razen en tieren bleef. Nou, u merkt wel, ik ben nou 74 jaar oud, maar het lijkt of ik het nog opnieuw zie gebeuren. Zo'n diepe indruk heeft dat op mij gemaakt destijds als kind. En hier zie je bij wijze van spreken haast hetzelfde gebeuren. Maar dan, terwijl Jezus staat te preken. En dan die vreselijke woorden. Ga weg. We hebben niks met je te maken. Ja. En dan zeggen ze er nog wat bij. Gij heilige van God. Gij heilige van God. En dan zo tekeer gaan. Tegen de heilige van God. Wat heeft de Heere God dat zelf al geopenbaard. Nog voor de geboorte van Jezus, niet waar? Als de engel Gabriël aan Maria verschijnt. Dan zegt hij daarom. Dat heilige. Dat uit u geboren zal worden. Zal Gods zoon genaamd worden. Wat een eerbied spreekt daaruit, niet waar? En dan hier, gij heilige Gods, ga weg. Wat hebben we met u te maken? U bent gekomen om ons de gronden te richten. Ja, en het is nog waar ook. Want Jezus is gekomen om de kop van Satan te vermorzelen. Om ervoor te zorgen dat dat rijk der duisternis voor eeuwig in de toren van God zou delen. In die buitenste duisternis. Waar wening zal zijn en knersing der tanden van duivelen en van al degenen. Die hier in dit leven tegen Jezus zeggen, ga weg. We hebben niks met u te maken. Die geest is niet vreemd, ook niet in ons land. Een land die publiekelijk, een land dat publiekelijk afscheid heeft genomen van God. Ga weg. En alles wat met christelijke waarden te maken heeft, weg ermee. We hebben niks met u te maken, wat die christenen. Ach, u merkt het toch allerwege, dat het er zo aan toe gaat. En dan te weten, de duivelen die krijgen nooit één evangeliewoord van Jezus te horen. En wat u en jou en mij betreft, als dat woord van God klinkt in het midden van zijn gemeente, dan horen we dit, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem ons niet alle dingen schenken? Al die dingen die we nodig hebben om zalig te worden. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Nou, deze woorden komen tot u. Voor die duivel is dit verderf, eeuwig verderf. En wat de boodschap aan u en jou en mij betreft. Ik ben niet gekomen om de mensen zielen te verderven. Maar om ze te behouden. Dat is nou zijn liefste werk. Hij kan er maar niet mee ophouden. Hij gaat ermee door tot op het kruis toe. Tegen dat hij sterft neemt hij nog een moordenaar mee naar huis. Zo is Jezus. Hij wordt nog moede, nog mat. Kom, zeg nou niet, ga weg. Maar zeg nou, kom in mijn hart. Ja, kom in mijn hart. Ja, kom in mijn hart. Heere Jezus. Wat hij er nou op tegen, om door zo'n dierbare, lieve zaligmaker van je zonde bevrijd te worden. Zodat we straks met elkaar, zonde verschrikken, voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Om het dan uit zijn mond te horen. Kom in, gij gezegende van mijn vader. Want voor u is weggelegd het koninkrijk der hemelen. Ik moet zo denken aan Psalm 124. Daar wordt van die bevrijding van die zondemacht gesproken. Want kwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed. Die God die de aard en hemel heeft gemaakt. de heilige God voor deze duivelen een verschrikking. De heilige God, Gods eigen lieve Zoon, voor ieder kind van de Heer. Een verkwikking. Hij verkwikt mijn ziel. Kom, weten we ervan thuis? Hier in de kerk. Wie u ook bent. Maar Jezus heeft er nu genoeg van hoor. Zwijg, zegt hij. En ga van hem uit. U moet begrijpen dat deze man zelf niet spreekt. De duivel zelf is aan het woord. Deze man was een bezeten. Had niks meer over zichzelf te zeggen. Zijn hele persoonlijkheidsstructuur verwoest door die boze macht. Maar nu klinkt daar het bevrijdende woord van Christus. Zwijg en ga uit van hem. We horen die duivel nog schreeuwen, hè? Met die megafoon. En nu zwijg. Die dominee waar ik het u net over had, die kon roepen wat hij wou, zwijgen. En het ging gewoon door. Maar hier spreekt hij als machthebbende. Met autoriteit. Met goddelijk gezag. Zwijg. En ga uit van hem. En het is stil. Wat een stilte is dat geweest. Weet u wat ook zo stil was? Op het meer van Genezeret, waar die vreselijke storm woelde. Dat stond in verband met die man van Gadara. Die vreselijke storm. Discipelen doodsbang waren. En dat Jezus dan zegt: wind en zee, zwijg stil. En het werd stil. En dan staat er zo prachtig. En er was een grote stilte. Mega stilte staat er. Die man, dat was een megafoon. Hè. Een megafoon. Maar dit is nu grote stilte. Ga uit van hem. En dan staat er dat die man naar het midden van die synagoge gaat. Dan wordt hij nog op de grond geworpen. Daar zie je dus het verzet van de duivelen. Maar staat er dan, hij werd er niet door beschadigd. Hij gaat onder protest eruit, dat wel. Maar hij kan die man geen kwaad meer doen. De Heer Jezus neemt die man in bescherming. En op datzelfde moment krijgt deze bezetene zijn eigen persoonlijkheid weer terug. Is die altijd was voordat hij bezeten werd. Ja, dat laat zich natuurlijk ook niet denken wat dat geweest moest zijn. Als hier, we weten niet hoe lang die bezeten is geweest, maar al zal bij wijze van spreken maar een week geweest zijn. Dat je bezet bent door de duivelse macht. Dat je geen enkele controle meer hebt over je eigen denken, doen en laten. Wat je ook bedenkt of doet. Altijd geregeerd te worden door dat boze. Ja, verstand verliezen, ja. En dan nu. Vrij. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende dekt. Dat mogen we nou hier zien en horen. Nou ja, u begrijpt wel, dan staat er kwam verbaasdheid over hen allen. Die mensen die hebben ook niet geweten wat er gebeurde. Oh, wat een woord zeg, wat een woord. De discipelen zullen het op zee ook zeggen. Hè? Wie is toch deze? Dat zelfs de zee en de wind hem gehoorzaam zijn. Die waren er ook zo diep van onder de indruk. Nou, deze mensen ook. En er zit in die verbaasdheid ook nog een zekere schrik. Hier zeggen ze samen tegen elkaar: wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en ze varen uit? Dat komt in de herziene vertaling nog niet zo goed uit, maar er staat hier in de gewone Statenvertaling samen en met elkaar. Het wordt onderstreept dat ze echt met elkaar spreken over de woorden die door Jezus gesproken zijn. Woorden van macht, dat is van gezag en van kracht, staat letterlijk dynamiek. Woorden vol dynamiek. Paulus zal later zeggen dat het woord van God een kracht, dat is hetzelfde weer, een kracht, een dynamisch woord is, een kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? Voor een ieder die gelooft. Voor iedere zondaar die buigt voor de majesteit van het woord. Majesteit. Gezag. Macht. En wat ons dan opvalt, is dat ze, we zeiden het al, daar samen met elkaar over spreken. Maar dat dat niet zozeer gaat over die duivelsuitbanning, dat exorcisme, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Natuurlijk, dat is natuurlijk iets geweest. Als je daar een man die daar zo staat te schreeuwen, dan ineens op de grond geworpen ziet worden, op dat bevel van Christus, dat die duivelen uit te moeten gaan, en dat dat dan ook gebeurt. Dat moet wat geweest zijn om dat te zien. Maar nee. Hier staat: wat woord is dit dat hij met kracht en met macht de duivelen gebiedt dat ze uitvaren. Dus het gaat hier om het bijzondere van de woorden van Jezus. En dat wil de evangelist Lucas ook heel sterk benadrukken. Niet alleen hier, ik heb het al genoemd. In vers 22 lezen we, voordat ze met toorn vervuld worden over de woorden van Jezus, dat er staat dat ze zich verwonderen over de aangename woorden die hij sprak. Krijgt dus ook dat woord van Jezus echt alle nadruk. En we hoorden al eerder in vers 32, hier in Capernaum, ze versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht en met gezag. En dan hier samen en met elkaar spreken over het woord. En dan blijkt uit het werkwoord dat hier gebruikt wordt, althans de werkwoordsvorm die gebruikt wordt, dat ze er voortdurend over spreken, samen en met elkaar. En dat is nou, kijk, dat is ook alweer zo'n punt. Met de coronatijd is het haast niet mogelijk, hè. Je ziet elkaar niet of nauwelijks. Er zit een enkeling in de kerk. En thuis, ja, je kunt met degene met wie je in de huiskamer verkeert spreken, maar samen met elkaar als gemeente van dat ene lichaam van Christus is er maar heel moeilijk contact te leggen, nietwaar. Maar dan mag ik toch wel vragen. Herkennen we het dan uit het verleden? Dat we samen en met elkaar spreken over de woorden van Jezus. En geef daar maar antwoord op, Bejaard. Over wie gaat het in onze gesprekken? Wat is het rijk als je met elkaar nog mag spreken over de Heer en over de woorden die Hij tot je ziel gesproken heeft. Komt, luister toe. Gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En moet je kijken hoe zegenrijk dat dit is. Want ze spreken erover met elkaar. Maar dan moet je kijken wat daar tenslotte, wat de uitwerking daarvan is. En het gerucht van hem. Daar staat letterlijk in het Grieks de echo. Zeg maar de weerklank van wat er hier gebeurd is. Waardoor die mensen over hem spraken samen en met elkaar. En niet zomaar even, maar voortdurend. Daardoor ging die echo uit in alle plaats van het omliggende land. Dat gebeurt hier. En dan gaan we naar het einde van de preek. Waarom heb ik nou dat Handelingen 10 gelezen? Ja, het is niet te geloven. Maar in Handelingen 10 is Petrus vol van de Heilige Geest. En dan mag hij spreken. En wat spreekt hij dan over? Wel over dit gebeuren hier, wat er in Galilea heeft plaatsgevonden. En nu moet je eens gaan luisteren wat de uitwerking daar nou van is. En we weten dat de Heer Jezus ook vol van de Heilige Geest was. En dat de duivel alles probeerde om dat een halt toe te roepen. En hoe uiteindelijk dan dat hele Galilea van die echo vervuld is geworden van wat Jezus allemaal heeft gezegd. De woorden die door hem gesproken werden. En dan zijn we in het boek Handelingen aangeland, in hoofdstuk 10. En dan lees ik dat Petrus zegt in vers 37 en vers 38. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea. Na de doop die Johannes gepreekt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem, de Heilige Gods. En zegt hij, wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. En dan ga ik naar vers 44, of eerst 43. Om van hem, dat is van Jezus, te getuigen. Al van hem getuigen, dat zijn al de profeten die van hem getuigen, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar gaat het dan om. Vergeving van zonde. Door deze naam. Die ene naam die er onder de mens, onder de hemel is gegeven. Door welke wij zalig moeten worden. En kijk eens wat er dan gebeurt. Terwijl Petrus deze woorden sprak. Viel de Heilige Geest op allen. Die het woord hoorden. Geweldig. En dat is nog diezelfde Heer Jezus. En dat woord is nog niks veranderd. En liefde tot verloren zondaar is nog net zo groot. Moeten we nu zeggen, ga weg? Ga weg? Wat heb ik met u te maken, Heer Jezus? Kom in mijn hart. O, kom in mijn hart. O, kom in mijn hart, Heere Jezus. Amen. Nou, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. We luisteren, maar tegelijkertijd zingt ons hart het mee. Psalm 56, vers 5.
is nog een stapje verder, hè? Ik meende dat ik opgaf, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Maar dit moest gezongen worden. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O heerlijk, als je zo hebt mogen luisteren, thuis en in de kerk. En zo niet, die echo, hè. Het ging het hele land door. Dus laat het dan nog maar na-echoen in je ziel, in je contacten. Omdat het woord gehoord en omhelst mag worden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk. Wat is het woord toch een heerlijk woord. Uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. In de loop der eeuwen hebt u al zoveel harten gaande gemaakt. Dode zondaren levend gemaakt door de kracht van uw woorden. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat woord wat dan ons kompas, dat wordt het licht op ons pad. Dat woord wordt voor ons het brood van het leven. De mens zal bij brood alleen maar niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En we krijgen er ook nooit genoeg van. Die mond die wordt opengedaan, omdat we vervuld zouden worden met dat allerhoogst en eeuwig goed. U bent immers zelf dat allerhoogste goed. U bent zelf dat brood van het leven dat uit de hemel is neergedaald en waarvan u getuigd hebt. Mijn vlees is waarlijk spijs. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Verzoen ook het tekort wat er was in spreken en luisteren. Gedenk deze uw gemeente. Wat hebben ze de werking van uw heilige geest onmisbaar nodig. En wat is de bediening van uw woorden onmisbaar. En u laat het nog gebeuren. Ook nog door een eigen herder en leraar die u hier geschonken hebt. Gedenk deze broeder en geef hem met vreugde uw woord te bedienen. In geloof dat het woord nooit ledig tot u weerkeert, maar doet hetgeen u behaagt. En dit is uw behagen, Heere, dat wij zullen horen naar uw stem. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook doen. Heere, vergeef het tekort in spreken en luisteren. Neem onze dankzegging aan. Wees nog met ons het verdere van deze avond. Geef ons nog een goede en gezegende zondagavond. Breng ook ons nog veilig thuis, nu we nog een verre reis hebben te maken. Wij danken u dat we hier konden en mochten zijn. Hoor en verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte of luisteren en zingen in ons hart. Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25.
is jammer dat we naar huis moeten. Wat is het toch heerlijk om in zijn huis te zijn. Lieve mensen thuis. Hoe lieflijk zij met u wonen. O Heer, de Heerschaar. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u. De zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.